Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. In gemeente uit Psalm 68 zingen wij het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. En wat er verder volgt, Psalm 68, het 14e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Romeinen 6, de eerste 14 versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die daar zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij ook we zijn in de gelijkmaking zijnde opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. dat dan de zonde niet heerste in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet de zonde tot wapen der ongerechtigheid, maar stel uzelf een goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
gemeente aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 25 van onze Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 25, vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Antwoord van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66, wat zijn sacramenten? Antwoord, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67, zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? Antwoord 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Gemeente, deze zondagsafdeling gaat over de sacramenten. En we letten met over de genademiddelen. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waar beide voor worden gebruikt. In de tweede plaats willen we erop letten hoe beide zich tot elkaar verhouden. En in de derde plaats willen we erop letten waar beide op zijn gericht. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmiddag, deze zondag bepaalt ons bij de genademiddelen. Dat is het woord en de sacramenten, de genademiddelen. We letten erop waar beide voor worden gebruikt. We zien dat in vraag en antwoord 65, daar wordt gesproken over de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt gebruik van de prediking van het woord. En hij maakt ook gebruik van de bediening van de sacramenten. We zullen ook zien waarom de Heilige Geest deze gebruikt. De Heilige Geest gebruikt het woord om het geloof te werken. En de Heilige Geest gebruikt de sacramenten om het geloof te versterken. En dat versterken, dat kan zelfs ook door het woord. Onze tweede gedachte, hoe beide zich tot elkaar verhouden, is dat niet dubbel op, woord en sacramenten? Daarom is het belangrijk om te zien, wat zijn dan precies die sacramenten? En dan zullen we zien dat beide zich op een juiste manier tot elkaar verhouden en dat het woord niet moet zonder de sacramenten en dat de sacramenten niet moeten zonder het woord. Want de sacramenten zijn juist tekenen en zegelen bij het woord. En dan onze laatste gedachte waar beide op zijn gericht. Beiden zijn gericht, zowel de doop als het heilig avondmaal, op het offer van de Heere Jezus Christus. Gemeente, er zijn verschillende kernzondagen in onze Heidelbergse catechismus.
Verschillende keren hebben we daar al op gewezen. Eén zo'n kernzondag is zondag 7. Dat is de zondag over het wezen van het geloof. Wat is een waar geloof? Een andere kernzondag is zondag 23. Zondag 23 is de zondag over het welwezen van het geloof. In zondag 23 gaat het over de rechtvaardigmaking. Je zou ook kunnen zeggen de baten van het geloof. De opbrengst van het geloof. En in deze zondag gaat het over de werkmeester van het geloof. Dat is ook een kernzondag. Hoe komt iemand aan geloof? De werkmeester van het geloof is de Heilige Geest. En hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe werkt de Heilige Geest dat geloof? Doet hij dat onmiddellijk, zonder middelen? Ja, dat doet de Heilige Geest ook in uitzonderlijke gevallen. Je zou kunnen denken aan ongeboren kinderen die nog niet kunnen luisteren naar de prediking, maar de Heere kan al wel in hun hart werken. Dat is dus op een onmiddellijke manier. Maar de gewone manier is dat de Heere werkt op een middellijke manier. De Heilige Geest maakt gebruik van de genademiddelen, van het woord en van de sacramenten. En wat is het een zegen dat die genademiddelen er nog zijn. Want jongens en meisjes, dat is een teken dat er nog genade verkregen kan worden. De Heilige Geest wil daarvan gebruik maken. En dan zijn het woord en de sacramenten niet precies hetzelfde. Het woord wordt door de Heilige Geest gebruikt om het geloof te werken in de harten van mensen. We zullen dat straks ook zien in het antwoord wat hier gegeven wordt. Het geloof is uit het gehoor. Maar het is niet zo als het geloof gewerkt is, dat de prediking voor ons dan geen zin meer heeft, dat we dan kunnen zeggen, nou, we hebben het al. Nee, diezelfde prediking is ook bedoeld om het geloof te versterken. Jongens en meisjes, een plant heeft iedere keer water nodig. Je kunt niet zeggen als een plantje gebloeid heeft, van nou is het goed, nou kijk ik er nooit meer naar om, want dan gaat zo'n plantje dood. Je moeder moet iedere week en misschien wel een paar keer per week zo'n plantje water geven. En dat is ook met de plant van het geloof. Die plant van het geloof die moet geplant worden, maar die heeft ook onderhouding nodig. En daar gebruikt de Heere de kerkdiensten voor, daar gebruikt hij de prediking voor. En bij de prediking is er nog een ander genademiddel. En dat wil niet zeggen dat je door dat middel genade kunt krijgen. Dat zijn de sacramenten. Je krijgt geen genade door je te laten dopen. Je krijgt geen genade door aan het avondmaal te gaan. Maar door gebruik van de sacramenten wil de Heere het geloof wel versterken. Het zijn zichtbare tekenen, zullen we straks zien in de tweede gedachte, bij het gepredikte woord. Eerst komt de vraag eigenlijk, het gaat over het geloof, zondag 7, zondag 23, zondag 25. Het geloof, dat is heel erg belangrijk, want dat hebben we inmiddels gezien, dat alleen het geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Zonder geloof, dan kom je niet aan Christus. Zonder geloof, dan kom je niet aan de weldaden van Christus. Dus dat geloof, dat is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal, gemeente. We hebben het ook vanmorgen gehoord. Als het geloof er niet is, dan doet de prediking geen nut. Dus vanzelfsprekend eigenlijk die vraag, en ik hoop dat dat een vraag mag zijn uit ons hart gegrepen, van waar komt dan zulk een geloof? Jongens en meisjes, hoe kom ik aan het geloof? Want zonder geloof kun je niet zalig worden. Er staat hier dat het geloof Christus deelachtig maakt. Ik wil er even op wijzen dat hier niet staat dat het geloven Christus deelachtig maakt. Vaak wordt het in de prediking zo neergelegd dat de daad van het geloof Christus deelachtig maakt. Dat de omhelzing door het geloof Christus deelachtig maakt. Maar dat staat hier niet. Er staat niet dat het geloven, werkwoord, Christus deelachtig maakt. Maar er staat dat het geloof Christus deelachtig maakt. Het gaat hier niet om de oefening van het geloof, maar het gaat hier om de planting van het geloof. We hebben van Comrie overgenomen die onderscheiding dat er verschil is tussen de planting van het geloof en de oefening van het geloof. Niet dat Comrie dat bedacht heeft, maar hij heeft uit de schrift aangetoond hoe schriftuurlijk dat het is om zo te denken. Eerst moet het geloof geplant worden en dan pas kunnen we geloven. En dat geloof, dat maakt ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. Dat geloof, dat wordt geplant in de wedergeboorte. Dat legt een band met Christus. En die band, die verbreekt nooit meer. En hoe kom je nou aan die planting van het geloof? Hoe kom je nu aan die band met Christus? Vanwaar komt zulk een geloof? Wat moet ik daarvoor doen? Nou, dat geloof, dat is niet te krijgen in de weg van doen, maar dat is alleen te verkrijgen van de Heilige Geest. U begrijpt, gemeente, dat dat regelrecht indruist tegen wat de remonstranten leren, want zij zien het geloof meer als een gevolg van de vrije wil. Maar nee, het is een werk van de Heilige Geest. Wij kunnen dat ook elkaar niet geven. Je kunt het geloof ook elkaar niet aanpraten. Je kunt het geloof elkaar wel gunnen. En ik denk ook, als een dominee op zijn plaats is, of als Gods kind op zijn of haar plaats is, dan zul je dat geloof ook vast en zeker gunnen aan iedereen. Maar je kunt het elkaar niet geven. Het is een werk van de Heilige Geest. Ja, maar zegt iemand, wordt in de Bijbel dan niet gezegd dat je moet geloven? Er wordt toch wel eens gesproken over de eis tot het geloof, de eis van het geloof. Is dat dan niet Bijbels, om zo te spreken? Jawel, dat is volkomen Bijbels om te zeggen dat de Bijbel geloof eist van alle mensen, zeker wel. De eis om te geloven, die houden wij staande. Maar dat is niet hetzelfde als dat de Bijbel ook zegt dat je geloven kunt. Dat zijn twee verschillende dingen. En waar moet die eis om te geloven ons brengen? We moeten geloven, we kunnen niet geloven. Die moet ons brengen op onze knieën, jongens en meisjes. En wij moeten vragen of de Heilige Geest dat geloof, want Hij is de werkmeester, in ons hart wil werken. En weet je, Gods kinderen komen erachter dat dat niet alleen is als het gaat over de planting van het geloof, maar dat het ook is als het gaat om de oefening van het geloof. Als de Heilige Geest niet voortdurend voor die plant van het geloof zou zorgen, dan zou die plant alsnog doodgaan. Maar de Heilige Geest laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Die zal zorgen dat dat geloof ook blijft geloven. Ook al zijn er inzinkingen, ook al zijn er zwakke tijden, ook al zijn er donkere tijden. Maar de Heilige Geest, die houdt die plant in het leven. Dus gemeente, als de noodzaak van het geloof werkelijkheid wordt, dan word je niet lijdelijk. Dan zeg je niet, nou ja, het moet mij gegeven worden. En verder, ja, dan wacht ik maar af. Als het zo is in ons leven, dan zien wij de waarde van het geloof niet in. Dan beseffen wij niet dat wij het geloof niet missen kunnen. Als je dat gaat zien, dan word je niet lijdelijk, maar dan ga je roepen. Dan ga je vragen. Dan zeg je, Heere, ik kan het niet, maar ik moet het wel. En zoudt u dan de preek van deze middag, als het over deze dingen gaat, daarvoor willen gebruiken, dat ik dat mag leren doen, wat ik van mezelf nooit kan. Volk des Heren, de Heilige Geest, die houdt het vast. U zou het zo weer verliezen. Je kunt niet geloven wanneer je wil. Daar bent u als het goed is wel achtergekomen. Voor u is het zo'n troostvol antwoord als hier staat, van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Want in de eigen beleving bent u het al 1000 keer kwijtgeraakt. Iedere keer dan loopt u vast in uw ongeloof. Maar wat een wonder dat de Heere die het begon, die houdt het ook vast. Die gaat er ook mee door. Dus gemeente, het is nog te verkrijgen. En ik hoop dat dat een troostvolle boodschap is. Voor veel mensen is deze boodschap een belemmering. Als je zegt het geloof, dat moet gegeven worden door de Heilige Geest. Er zijn wel mensen die worden daar boos om. Want die kunnen het zelf. En die voelen het als een belemmering als je zegt dat ze niet geloven kunnen. Wel, dat zijn mensen die de noodzakelijke ontdekking missen. Zij weten niet dat wij door de diepe val in Adam dood zijn in zonde en misdaden. Zij denken dat ze nog allerlei dingen kunnen die we helemaal niet meer kunnen. En pas als we dat gaan leren, gemeente, dat we zo diep gevallen zijn, dan zullen we deze boodschap gaan waarderen. Want dan is dit voor ons nog de enige mogelijkheid dat het nog kan. Wij kunnen het nooit meer voortbrengen. In ons is de dood. Maar de Heilige Geest is de levendmaker. En daarom kan het nog. Voor een ieder van ons. Van waar komt dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Die het geloof in onze harten werkt. Ik wil eigenlijk een streep zetten onder het woordje harten. Het echte geloof dat zit in je hart. Er zijn verschillende vormen van geloof. Verschillende soorten geloof. Er is een historisch geloof dat zetelt in je verstand. Het is goed als je een historisch geloof hebt en je mag dat ook versterken door veel in de Bijbel te lezen, door veel aan Bijbelstudie te doen. Dat is heel nuttig. Dat versterkt het historisch geloof. En het historisch geloof is niet verkeerd. Maar het historisch geloof verenigt niet met Christus. Het historisch geloof is niet zaligmakend. Het zit in het verstand. Vroeger zeiden ze wel eens, het zit een voet te hoog. Het zit in je hoofd, maar het moet in je hart zitten. En dan heb je ook nog het tijdgeloof dat zetelt in het gevoel. Je zou van het tijdgeloof kunnen zeggen, dat zit een voet te laag. Dat zit in de buik. Dat zit in de gevoelens van een mens. Maar ook het tijdgeloof dat verenigt een zondaar niet met Christus, gemeente. Het zaligmakende geloof dat wordt door de Heilige Geest in het hart geplant. De Heilige Geest, jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis denk ik wel van Lydia. De Heilige Geest opende het hart van Lydia toen hij het geloof plantte. En dat is nodig. Dat de Heilige Geest ons hart opent, zodat dat gesloten hart ontvankelijk wordt voor het woord van de Heer. En als het daar gebracht is, dan krijgt niemand het er ooit meer uit. Tijdgelovigen die vallen af, En historieel gelovigen die raken op den duur hun verstand kwijt. Dan zijn ze hun geloof ook kwijt. Want als er je verstand zit en je raakt je verstand kwijt, dan ben je ook je geloof kwijt. Maar uit het hart, daar zal niemand het uit kunnen halen. De Heilige Geest werkt het in het hart. Hoe dan? Hoe dan? Want onze ouders zeiden altijd, wij moeten de middelen gebruiken. Wat zijn dan de middelen? Nou, de prediking van het woord. De Heilige Geest werkt het geloof in onze harten door de verkondiging van het heilig evangelie. De prediking. Dat zijn Gods eigen inzettingen. De Heere wil daar gebruik van maken. Komt ook op een andere plaats nog wel terug in de Heidelbergse catechismus gemeente, dat de Heere zijn christenen daardoor wil onderwijzen. Door de verkondiging des evangelies. Natuurlijk kan de Heer het ook op een andere manier. De Heer is van de middelen niet afhankelijk. Ik heb net al het voorbeeld gegeven van de ongeboren kinderen die in de moederschoot sterven, waar er zeker ook van zijn die juichen voor de troon van God. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en de zogende zal hij zachtskens weiden. En dat zijn kindertjes die nooit onder de preek hebben kunnen zitten, die nooit naar de verkondiging van het woord hebben kunnen luisteren, maar waar de Heere op een onmiddellijke manier die band met Christus in het hart heeft gelegd. Dus dat kan. De Heere kan dat onmiddellijk doen. Maar dat is niet zijn gewone manier van werken. Zijn gewone manier van werken is dat hij gebruik maakt van de middelen, van de verkondiging. En daarom, gemeente, wat is het groot dat we weer met zoveel mensen samen mogen zijn. Het heeft heel wat zweetdruppeltjes gekost van de kerkenraad en van verschillende commissies en van allerlei mensen die daarmee bezig zijn om dat allemaal op een hele gestructureerde manier te laten verlopen. Dat moet ook, want er moet orde zijn in Gods huis. Er is heel wat werk voor verzet, maar de zaak is het waard. En het is ook graag gedaan. Waarom? Omdat dit een middel is waar de Heilige Geest zich van, bedient. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Dus er staat hier niet, het geloof is uit het Bijbellezen, maar het geloof is uit het gehoor. Natuurlijk kan de Heere het lezen van de Bijbel en het onderzoeken van de Bijbel ook gebruiken om het geloof te werken. Maar zijn gewone weg is om dat te doen onder de predikdienst. Je hebt wel mensen die zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk. Ik geloof op mijn eigen manier en ik heb ook de Bijbel. Gemeente, dat is geen Bijbelse taal. Die mensen hebben hun Bijbel niet goed gelezen. Want het geloof is het geloof is uit het gehoor. De Heere heeft nooit bedoeld om de Bijbel alleen te geven. Hij heeft daar zijn knechten bij gegeven die dat woord prediken. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. En we hopen dat de Heer ook in dit nieuwe seizoen straks nog weer opnieuw toe wil schikken. Dat er ook dit jaar weer een eerste klas mag zijn op de theologische school. Jongens en meisjes, dat is hier op de school, de Dominee de Ridderschool en van Stuyvenbergschool, is dat vanzelfsprekend. Als de Heer het leven geeft, dan is het natuurlijk een nieuwe klas. Maar de school waar de dominee les geeft, is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is ieder jaar afwachten, is er wel een eerste klas? Worden er studenten toegelaten? Zijn er mannen die zich melden? En geeft de Heere vrijmoedigheid om hen toe te laten tot de theologische school? En ik hoop dat jullie daar ook om willen vragen. Of er op de school van de dominee ook weer studenten mogen zijn. Want je ziet nu hoe belangrijk dat het is. De Heere gebruikt deze mannen om het woord Gods te gaan verkondigen. En dat woord, dat wordt genoemd een zaad der wedergeboorte. Het is zo belangrijk dat dat zaad gestrooid wordt. Want kijk, als een boer niet meer strooit, dan is er ook niks meer wat geoogst mag worden. Dan groeit er niks, dan komt er niks. En dat is in de kerk ook zo. Als de verkondiging er niet meer is, dat is het middel wat de Heere gebruikt. Werkt de Heilige Geest dan in het hart van alle mensen? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Is dat een automatisme? Er zijn ook veel mensen die denken dat dat automatisch is. Die zeggen waar het woord is, daar is de geest. Waar het woord is, daar is de Heilige Geest werkzaam in het hart. Nee, dat is niet automatisch. In de dogmatiek is altijd onderscheid gemaakt en heel terecht tussen de uitwendige roeping en de inwendige roeping. En de uitwendige roeping, gemeente, die is er altijd als het woord verkondigd wordt. De uitwendige roeping komt tot iedereen. De uitwendige roeping is wel gemeend, is oprecht. De uitwendige roeping is niet geveinsd. Die nodiging die klinkt in de uitwendige roeping, dat is een welgemeende roeping. En God wil dat degenen die geroepen worden ook komen. Maar het is niet genoeg. En waarom is het niet genoeg? Omdat ons hart zo hard is. Ons hart zit dicht. Dus die roeping die komt niet in ons hart, die stuit af op ons hart. Daar zit het probleem. Die roeping is wel goed, maar ons hart is gesloten. En daarom is nodig de inwendige roeping. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels dat de bekering niet is door uitwendige aanrading alleen. Het is niet zo dat een dominee mensen wakker kan schudden. En dat hij het woord in hun hart kan brengen. En nee, dat moet de Heilige Geest doen. En dat noem je de inwendige roeping. Als de Heilige Geest zich paart aan het woord, dan is de preek niet anders. Dan is de preek precies hetzelfde. Het kan zijn dat er mensen zijn die onder deze preek inwendig geroepen worden. Waar de Heilige Geest het woord brengt in het hart. En dat terwijl er zoveel mensen zitten onder dezelfde preek. En het toch niet bij iedereen gebeurt. Dus de boodschap is hetzelfde. Het woord is hetzelfde. Dat was bij Lydia ook zo. Maar de uitwerking is anders. Omdat de Heilige Geest het bij sommige mensen brengt in het hart. En daar moet je om vragen. En er is niemand die dat geven kan dan de Heilige Geest alleen. En dat is zo wonderlijk, gemeente, als het woord kracht gaat doen in je leven. Dan is het net alsof je een andere dominee gekregen hebt. Dat is net alsof je plotseling een andere Bijbel hebt. Maar die dominee is niet anders en de Bijbel is niet anders, maar je hart staat ervoor open. Dat is het grote verschil. Dan ga je anders naar de kerk, dan ga je anders luisteren thuis. Laat de prediking daarvoor gebruikt mogen worden. Want ongeloof, dat hebben we vanmorgen gehoord, ongeloof, ongehoorzaamheid, dat is onze schuld. Dat rekent de Heere ons ook toe. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Ik heb het al gezegd, zo'n plant die moet niet alleen geplant worden, maar die moet ook onderhouden worden. En daar wil de Heere de sacramenten voor gebruiken, de heilige doop en het heilig avondmaal. De Heere versterkt het geloof door de prediking. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben als het gaat over de functie van de prediking in het leven van Gods kinderen. Dat Gods kinderen in de prediking gericht moeten worden op dat enige fundament, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen maar tot versterking zijn. En zo is het ook met de sacramenten. De sacramenten wijzen op datzelfde. Het woord wijst op datzelfde, gemeente. Het dient om het geloof te versterken. En daarom zo aangrijpend dat de achterliggende maanden de sacramenten niet meer bediend konden worden. Gelukkig de heilige doop, gelukkig als de Heer het geeft ook volgende week zondag weer. Wat kun je daarna uitzien? Als je de waarde van het sacrament hebt leren verstaan, als je het zelf eens een keer meegemaakt hebt, dat de Heer de sacramentsbediening gebruikt tot versterking. Gemeente, dan kijk je daarna uit. En dan het heiligavondmaal. O, hoe diep ingrijpend dat het heiligavondmaal nog altijd niet bediend kan worden. Want dat is ook een sacrament wat de Heilige Geest vaak gebruikt om het geloof te versterken in het leven van Gods kinderen. En dat te missen, dat wil niet zeggen dat het geloof niet versterkt kan worden. Ik hoop dat Gods kinderen dat ook wel ervaren mogen in deze periode. Dat het woord zijn kracht doet, dat de Heere terugkomt op zijn eigen werk. Dat de Heere onderwijs geeft, maar toch is het een gemis. Want de sacramenten hebben meer waarde. Daar gaan we het straks over hebben in onze tweede gedachte. En daarom laat er ook gebed zijn, volk des Heren, dat ook dat tweede sacrament niet al te lang behoeft te wachten. Maar dat de Heere het weer geeft, dat het brood gebroken mag worden en dat de wijn vergoten mag worden. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe beide zich tot elkaar verhouden. Want wat zijn dan precies de sacramenten? Staat dat los van het woord of heeft dat te maken ook met het woord? Wat betekent eigenlijk het woord sacrament? Het woord sacrament is een Latijns woord. Sacramentum is een Latijns woord. Staat niet in de Bijbel. Het woord sacramentum, dat is afkomstig van de Romeinen. Daar werd dat woord gebruikt bijvoorbeeld voor de soldaten die een eed van trouw moesten afleggen, een krijgseed moesten afleggen, trouw aan koning en vaderland, dat noem je de sacramentum. En hetzelfde woord werd ook gebruikt bij een rechtszaak. Als twee mensen een rechtszaak met elkaar hadden, moesten ze beide een geldsom inleggen. En degene die gelijk had, die kreeg zijn geldsom terug. En degene die geen gelijk had, die kreeg zijn geldsom niet terug. En die geldsom, dat noem je sacramentum. Dus met dit woord zijn eigenlijk de door God ingestelde sacramenten benoemd. Waarschijnlijk hebben de eerste christenen, ik weet niet waarom het anders zo gegaan is, maar waarschijnlijk hebben de eerste christenen een verband gezien tussen die eed en het sacrament. En daarom deze naam gegeven aan de sacramenten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn in de eerste plaats heilig, ziet u in het antwoord. Heilig. De doop is heilig, het avondmaal is heilig. Je mag de doop niet uit gewoonte gebruiken of uit bijgeloof, want de doop is heilig. Je mag niet zomaar aan het avondmaal gaan. Je kunt jezelf een oordeel eten en drinken, want het avondmaal is heilig. En het is een taak van de kerkenraad om de sacramenten heilig te houden, zoveel als mogelijk is. Het lukt de kerkenraad natuurlijk nooit om de sacramenten voor 100% heilig te houden, want wij zijn geen hartenkenners. Maar zoveel als mogelijk is. En daar is de tucht voor bedoeld. Om de sacramenten heilig te houden. Als de tucht niet functioneert, dan gaat iedereen aan het avondmaal. Ook mensen die zo midden in de zonde leven. En dat is een ontheiliging. Dat gebeurde in de gemeente van Korinthe ook. En de Heere trok daardoor zijn geest terug. Dat is heel gevaarlijk als dat gaat gebeuren. De tucht mag niet veronachtzaamd worden. Sacramenten zijn heilig. In de tweede plaats zie je in het antwoord zichtbaar. Sacrament moet zichtbaar zijn. Mensen moeten dat kunnen zien. Want dat is juist de meerwaarde. prediking is heel belangrijk dat je het hoort. En sacramenten is heel belangrijk dat je het ziet. Ze zijn gericht op de ogen. En mensen die aan het avondmaal zitten, die kunnen ook het breken van het brood zien. Want het gebeurt voor hun ogen. En ze kunnen ook het vergieten van de wijn zien, want het gebeurt voor hun ogen. En de doopsbediening, die moet ook gezien worden. Het is heel belangrijk voor Gods kinderen, ook al zitten ze achter in de kerk, dat ze het zien. Dat is juist waar het sacrament voor bedoeld is. Zichtbaar. Het komt er nog eens bij het gehoor. Het zijn waartekenen en zegelen. Het zijn tekenen. En wat is een teken? Een teken is iets wat een zaak duidelijk maakt. Een teken heeft een betekenis. En zonder uitleg eigenlijk, dan zie je aan dat teken al wat bedoeld wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan een esculaapteken. Kennen jullie dat teken, jongens en meisjes? Een teken met zo'n kronkelende slang. Je ziet dat wel eens op een auto. Auto van een huisarts bijvoorbeeld. Dat is een teken. Deze auto, die staat misschien wel op de stoep of die staat misschien wel in de weg. Maar dit is de auto van een dokter, die moet hier zijn. Dat weet je als je zo'n teken ziet. Zo zijn er heel veel tekenen. Bijvoorbeeld het teken van rook. Als je rook ziet, dan weet je, er is vuur. Dat is duidelijk. Het teken van geloof, hoop en liefde. Waar sommige meisjes misschien een kettingtje van hebben. Het zijn drie tekenen. Geloof, hoop en liefde. Dat heeft dus een betekenis. Maar nu, de sacramenten hebben ook tekenen. En die tekenen hebben een betekenis. En die betekenis van de sacramenten, die kun je eigenlijk alleen door het geloof leren kennen. Je kunt het wel weten met je verstand, maar ten diepste kun je het teken alleen verstaan door het geloof. En anders dan blijft het teken gewoon een uiterlijk teken. En in de tweede plaats zijn de sacramenten ook zegelen. De Heere hecht ze aan zijn woord. De Heere hecht ze, zullen we straks zien, aan de belofte des evangelies. De sacramenten horen bij het woord, mogen niet losgemaakt worden van het woord. Denk aan een brief. Ouderling van Engelen, ouderling G. van Engelen, die inmiddels geen ouderling meer is, die heeft dat wel eens laten zien op de catechisatie. Een brief, een hele oude brief met een lakzegel daaraan. Dat zegel dat hangt aan die brief, dat zit vast aan die brief. En zo zijn de sacramenten, die zijn zegelen bij de verkondiging van het woord. Die verzegelen de inhoud van de verkondiging. Dat is de meerwaarde van de sacramenten. Zwingli, die zag de sacramenten eigenlijk alleen maar als tekenen, niet als zegelen. Maar dat doe je de sacramenten tekort. De Heere laat het zien en hij zegt, zo zeker als je dit ziet, zo zeker als je dit voor je ogen ziet gebeuren, zo zeker zal ik u van uw zonde afwassen, zo zeker zal ik u de vergeving geven, zo zeker krijgt u het eeuwige leven. Dat is de meerwaarde van de sacramenten, het zijn zegelen. Dat het woord van God waar is. Dat zijn belofte voor 100% waar is. Hij schrijft zijn naam, zou je kunnen zeggen, zijn handtekening in de zegelen. Van God ingezet. Dus mensen hebben het niet uitgedacht, Maar de Heere heeft ze bij zijn woord gegeven. Hij heeft er maar twee gegeven. Zullen we straks zien in onze derde gedachte. Deze twee zijn genoeg. Meer hebben wij er niet nodig. Deze twee. Met deze hele eenvoudige tekenen. Want water, wijn, brood. Dat is er over heel de wereld. Wonderlijk eigenlijk. Dat de sacramenten over heel de wereld bediend kunnen worden. Als de Heere nou hele ingewikkelde tekenen genomen had, bijvoorbeeld een bepaalde plant die maar in één land groeit, dan had het sacrament alleen maar in dat ene land bediend kunnen worden. Maar nou heeft de Heere zulke eenvoudige tekenen, water, wijn, brood, die over heel de wereld zijn, zodat de sacramenten overal bediend kunnen worden waar het woord verkondigd mag worden. En wat is nou de bedoeling daarvan? Wat laten die tekenen dan zien? Wat maken die tekenen dan duidelijk? En wat verzegelen dan die tekenen? Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven. Wat is dat, de belofte des evangelies? Heb je vanmorgen meegeluisterd, jongens en meisjes? Goed geluisterd? Dan heb je het ook al gehoord. De belofte des evangelies. Weet je het nog? Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de belofte des evangelies. En die belofte des evangelies die wordt in de sacramenten des te beter te verstaan te geven. Kijk, als de juffrouw op school iets heel moeilijks uit moet leggen, dan schieten haar woorden eigenlijk tekort. En dan zal de juf nadenken en denken, hoe kan ik dat nou eens aan de kinderen goed duidelijk maken? Dat ze dat hele moeilijke kunnen begrijpen. En dan probeert de juf een voorbeeld te zoeken. De juf die probeert iets te laten zien, zodat je het leert verstaan, dat hele moeilijke. Bijvoorbeeld met rekenen wordt dat wel gebruikt. Dan heb je een 100-veld. Bij geschiedenis wordt dat wel gebruikt. Dan heb je een tijdbalk om inzicht te krijgen. Want hoe krijg je het anders op een rijtje? Hoe weet je anders wanneer Maurits geleefd heeft? En wanneer de kruistochten geweest zijn? En hoeveel tijd daartussen zit, dan maakt de juf dat inzichtelijk, zichtbaar voor je ogen. En met eerbied gezegd, dat doet de Heere nou ook als de sacramenten bediend worden. Die belofte des evangelies, namelijk de gekruisigde Christus en het behoud daarin, dat is zo moeilijk. En sommige mensen vinden dat helemaal niet moeilijk. Die beredeneren dat. Ja, dan is het niet moeilijk. Dat kan ik ook wel. Maar het geloven daarvan, dat is zo moeilijk. Daar zijn de discipelen achter gekomen. Hoe moeilijk dat is om in de gekruisigde Christus te geloven. Ze waren 3 jaar bij de Heere Jezus en toen konden ze nog dat kruis van Christus niet vatten. Dat vonden ze zo moeilijk. En dat is met Gods kinderen vandaag ook zo. Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag leert. Dat is een hele weg. En daar wil de Heere de sacramenten voor gebruiken. Dat zijn tekenen om dat hele moeilijke uit te leggen. Dat water, dat is een teken om uit te leggen dat Gods kinderen gewassen moeten worden. Zij komen erachter dat ze vuil zijn en zo proberen zichzelf te reinigen. Maar het lukt niet. Al wiest gij u met salpeter en al naamt gij veel zeep, zo is nochtans uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, zegt de Heere. Je kunt jezelf niet reinigen. En dat water van de doop, dat wijst heen naar een middel dat ons wel kan reinigen. Namelijk het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. Dus dat is aanschouwelijk onderwijs wat de Heere wil geven door dat water. Er ligt een hele les in. En dat is bij het avondmaal ook zo. Bij het avondmaal moet het brood gebroken worden. En de wijn moet vergoten worden om dat hele moeilijke uit te leggen. En wat is dat hele moeilijke? Dat er geen vergeving is dan alleen in de gekruisigde Christus. Dat is een hele weg. Je kunt dat met je verstand wel weten. De Heer Jezus had het ook aan zijn discipelen al meerdere keren uitgelegd, maar ze verstonden er helemaal niks van. En daarom is het sacrament ingesteld als aanschouwelijk onderwijs. Maar niet alleen als aanschouwelijk onderwijs, maar het is ook een zegel. Om de inhoud van die belofte. En wat is de inhoud van die belofte? Dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Vergeving der zonde en het eeuwige leven. Uit genade schenkt. De sacramenten zijn een zegel. De Heere zegt tegen zijn kind. Het is moeilijk voor je. Je hebt daar nu nog zo weinig zicht op. Je ervaart je zonde nog iedere dag. Je kunt niet overzien dat je zonden vergeven zijn. Maar kijk eens naar dat doopwater. Zo zeker als dit kindje besprenkeld wordt met dit heldere water, zo zeker wast mijn bloed al je zonden af. Dat is met het heilige avondmaal ook zo. Gods kinderen kunnen niet altijd zien dat ze deel hebben aan het verbond der genade. Ze gevoelen zich niet altijd gesterkt uit het offer van de Heer Jezus Christus. Het kan juist zo'n strijd zijn, is dat wel voor mij? Maar in het avondmaal wilde de Heer zijn discipelen juist die zekerheid geven. Zo zeker als zij het brood uit zijn hand ontvingen, zo zeker hoorden zij tot het verbond der genade. Hadden zij deel aan het offer van de Heer Jezus Christus. Je kunt het letterlijk terugvinden in het avondmaalsformulier. Dus zegelen. En als Gods kinderen die zegelen mogen zien, jongens en meisjes, dan ligt daar zo'n vastheid in. De dominee preekt het. En dan mogen ze het ook nog eens zien met hun eigen ogen. De Heer gaat het ook nog eens voor hun ogen laten zien wat er met de Heere Jezus gebeurd is. Zoals het brood gebroken wordt, zo is Hij gebroken. Zoals de wijn vergoten is, zo is zijn bloed vergoten. Nou, lager kan de Heere toch niet afdalen. Dat de Heere, ja, zo laag altijd als een kleuterjuffrouw moet doen. Juffrouw van groep 1 van de lagere school moet doen om het duidelijk te maken. Zo doet de Heere nu ook. De Heere daalt zo laag af dat Hij het zijn kinderen wil laten zien en wil laten de kracht daarvan wil doen ervaren. En wat heb je nou nodig? Geloof. Geloof, want kijk, als je geen geloof hebt, dan kun je wel naar het avondmaal komen. Maar ja, wat zegt dat stukje brood? En wat zegt die wijn? Dat zegt je helemaal niks. Je kunt de diepere betekenis, die kun je niet zien, die kun je niet beleven. En ja, bij de doopsdienst, je zit wel te kijken naar dat water, maar wat zie je? Je ziet gewoon water. Meer niet. Omdat je geen geloof hebt. Als je geloof zou hebben en je ziet je onreine hart en je beleeft je vuile hart en je ziet dat dat water heen wijst en je mag iets zien van de betekenis daarvan, ja, dan zit je heel anders onder een doopdienst. En ik hoop dat dat volgende week mag gebeuren. Ik hoop dat er volgende week veel verloren zondaren mogen meekijken naar de doopsbediening. En zo mogen zien op het water, want dan is het tot versterking. Hoe beide zich tot elkaar verhouden. Het woord en de sacramenten, ze horen bij elkaar. Ze zijn niet hetzelfde. We gaan naar onze derde gedachte waar beide op zijn gericht, maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119, vers 52 en 84. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. En het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw geboden. Enkel woord over de derde gedachte waar beide op zijn gericht, is een hele grote overeenkomst tussen het woord en de sacramenten. Beiden zijn gericht op het offer van Christus. Er zijn heel veel verschillen tussen het woord en de sacramenten. Een verschil is bijvoorbeeld dat het woord, dat kun je horen. en de sacramenten kun je zien. Het verschil is dat het woord werkt het geloof en versterkt het geloof. De sacramenten werken het geloof niet. Een verschil is dat het woord onmisbaar is. Zonder het woord kun je niet zalig worden, maar de sacramenten zijn niet onmisbaar. Er zijn mensen die op aarde nooit aan het avondmaal geweest zijn en die toch goed afgereisd zijn. Dus het sacrament, er zijn mensen die gedoopt zijn, kleine kindjes die nog niet gedoopt konden worden en die toch in de hemel zijn. De sacramenten zijn niet onmisbaar. Ze zijn wel belangrijk, maar ze zijn niet onmisbaar tot zaligheid. Het woord, dat komt tot heel de gemeente. En de sacramenten zijn bedoeld tot versterking van het geloof. Dat is een verschil. Maar de overeenkomst is dat beiden gericht zijn op het offer van Christus. Als op de enige grond en fundament onze zaligheid. Is dat de enige functie van de prediking? Om te wijzen op het offer van de Heer Jezus Christus? Nee, we moeten er wel op letten dat het hier gaat om de betekenis van de prediking voor Gods kinderen. Het gaat hier om de versterking van het geloof. Maar de functie van de prediking is niet alleen de versterking van het geloof. De functie van de prediking is bijvoorbeeld ook, gemeente, om te ontdekken, te separeren. Dat deed Paulus ook, hebben we vanmorgen gehoord. De functie van de prediking is ook om te wijzen op de noodzaak van bekering. De noodzaak van wedergeboorte, noodzaak van bekering, noodzaak van geloof. De functie van de prediking is ook vermanen en leren. Maar één van de functies van de prediking, daar gaat het hier over, dat is om de gelovigen te versterken. En hoe kun je de gelovigen versterken? Wat hebben ze nodig? Wel, nodig hebben ze zicht op het offer van Christus. Want anders dan kunnen gelovigen niet versterkt worden. Een gelovige die wordt niet versterkt door te geloven dat hij een kind van God is. Maar een gelovige wordt versterkt door te mogen zien dat hij deel heeft aan het offer van de Heer Jezus Christus. En hoe kan een gelovige dat zien als het daar in de prediking niet over gaat? Dus in de prediking wordt dat offer getekend en de weg waarin dat offer waarde krijgt voor een zondaar. En zo worden Gods kinderen onder de prediking bemoedigd en versterkt. De enige grond. Maar om dat te preken moet een dominee ook heel veel afbreken. Want Christus is niet een grond, maar het is de enige. En wat merk je, en Gods kinderen zullen dat toegeven, dat je gronden zoekt, andere gronden zoekt. Wij zijn rustzoekers, heb ik vanmorgen gezegd. En jongens en meisjes, dominee moet dat allemaal afbreken in de preek. Want Christus is de enige grond, het enige fundament. En al het andere, dat zijn droggronden. Nou, dat doet het sacrament ook. Het sacrament laat zien dat er maar één grond is. Jezus Christus en die gekruisigd. Dus dat is de overeenkomst. Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie. In de prediking, gemeente, wordt onderwijs gegeven. En ik hoop dat in mijn prediking altijd, ook na 17 jaar, nog onderwijs mag zijn. Dat is heel belangrijk. Onderwijs. De taak van een prediker is om de gemeente te onderwijzen in de dingen der zaligheid. Ik weet dat er verschillende visies zijn op prediking. Maar de Heere leert in zijn woord heel duidelijk dat de prediking bedoeld is om onderwijs te geven. En ik hoop dat de Heer mijn boodschap daar ook voor gebruiken wil. En er zijn mensen in de gemeente die kijken daarnaar uit. Dat zijn mensen zoals de Moorman, jongens en meisjes. Die mensen die zitten met hun Bijbel. En als je zou vragen, verstaat gij ook wat gij leest? Dan zeggen ze, hoe zou ik toch kunnen? Zo mij niet iemand onderricht. Voel je, dat zijn mensen die onderwijs nodig hebben. En de Heere stuurt zijn knechten juist om zulke mensen ook onderwijs te geven. En als u dat ware geloof mist, dan hoop ik dat dat onderwijs u dat ook laat zien. En dat u met jaloersheid vervuld mag worden op datgene wat Gods kinderen mogen weten. En dat u dat ook gaat zoeken. En dat u ook om dat geloof gaat bedelen. De Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten, die dus die zegels zijn bij de verkondiging, dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Voor ons, dat zijn Gods kinderen. Catechismus leert niet dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Maar het gaat hier om de functie van de prediking voor de ware gelovigen. De gemeente, dan hebben Gods knechten geen andere begeerte dan te bouwen op dat ene fundament. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. En het is een weg om daarop gebouwd te mogen worden. Het is zo'n verborgenheid, die belofte des evangelies. Zalig worden uit gena, zalig worden om niet. Dat is een verborgenheid. Dat zul je met je verstand nooit kunnen begrijpen. Maar de Heilige Geest leert dat aan zondaren door de prediking en door het gebruik van de sacramenten. En dat is zo'n moeilijke les. Daar raken Gods kinderen in dit leven nooit mee klaar. Dat wonder van zalig worden vanuit het offer van Christus, dat is niet te bevatten. Apostel Paulus die spreekt over de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van het evangelie. Hij wenst dat te mogen bevatten. Maar wie zal het kunnen bevatten? Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn. Hoeveel sacramenten heeft Christus ingesteld? 2, de heilige doop en het heilig avondmaal. We laten het rusten, want het komt nog aan de orde in de komende zondagen. En we willen de dienst ook niet uit laten lopen in verband met de derde dienst die vanavond ook nog mee te luisteren is. Maar gemeente, de Heere geven dat die genademiddelen door ons bemind mogen blijven. Wat dat betreft is deze tijd ook een gevaarlijke tijd. Je hebt niet zo'n overzicht over de gemeente. Nu breekt de vakantietijd aan. Welke mensen zijn er weg? Welke mensen zijn er niet weg? Blijven we toch wel verbonden aan de dienst des Heren, aan de inzettingen van de Heren. De vorst der duisternis, die zit ook niet stil. Maar ik hoop dat deze zondagsafdeling u laat zien hoe belangrijk dat die genademiddelen zijn. En dan hoop ik dat er nog veel mogen zijn, gemeenten, die om genade verlegen zijn. Wat moet je dan doen? Onze vaderen zeiden altijd, de middelen gebruiken. De Heere werkt middelijk. Gebruik dan de middelen, gebruik ze biddend. En vraag of de Heere zijn zegen erover wil geven. En u die iets mag kennen van dat offer van de Heere Jezus Christus, als dat open mag gaan, ik heb vanmorgen gezegd, dan hoef je niks meer. Dan hoeft er geen nagelschrap meer bij. Want het verbond der genade is een genadeverbond. Dat is zo'n wonder. Geen werkverbond, maar een genadeverbond. Waar David van zegt aan het einde van zijn leven, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, het welk in alles wel geordineerd en bewaard is, voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspuiten. Amen.